Lotte.
Ja, hartelijk bedankt voor deze introductie. Kan iedereen mij goed verstaan zo? Anders dan steek een hand op en dan pas ik mijn volume aan. Over die internationale oriëntatie gesproken. Ik ben niet zo lang geleden verhuisd naar het dorp Elst in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen gelegen. En dat heeft, het heeft even geduurd, maar nu is mijn liefde voor Gelderland echt opgebloeid. En daarover zal ik het ook vandaag gaan hebben. Want kijkt u eens om zich heen. Realiseert u zich wel dat u zich nu in de mooiste provincie van Nederland bevindt? Schoner dan de Alpen in Italië? Mooier dan Zwitserland? Het doel van deze korte uiteenzetting over de Gelderse identiteit zal zijn dat u in elk geval de rest van deze wandeling met geheel nieuwe ogen naar uw omgeving zult kijken. En denk dan alle snelwegen weg, alle bebouwing weg. En realiseert u zich dat in de 19e eeuw dit het paradijs op aarde was. Ik begin met een dichter te citeren die dat ook vond. Kent gij dat land waar ronde gulheid woont? Eenvoudigheid in taal en zeden troont. Natuur vol pracht in maagdenfrisheid bloeit. Een zilveren stroom langs rijke beemden vloeit. Kent gij dat land? Daarheen, daarheen, daar trekt mij het hart, o mijn geliefde, heen. Mijn Ida, ja, ik ken dat schoon gewest, waar gulheid nog en eenvoud zijn gevest. En waar natuur met schattenrijk bestrooid, gelijk een bruid aanminnig is getooid. Het is Gelderland. Daarheen, daarheen, trek daar met mij, o mijn geliefde, heen. Deze verzen die zijn geschreven door een Nijmeegse schrijver en notaris Cornelis ten Hoed. En hij publiceerde dit vers in 1835 in de Gelderse Volksalmanak. Nou had hij wel een inspiratiebron. Misschien heeft u het al geraden. Iemand? Goethe, dat is hem. Want hij inspireerde dit vers op een beroemd gedicht van Goethe. Het Lied van Mignon. En dat begint. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunkel Laub die Goldorangen blühen. Maar ik denk dat als u het kende, dat u misschien wel de parodie van Piet Paaltjes op Goethe kende. En die begint zo. Kent gij het land, zo zingt hij, waar de kleiaardappel groeit? Waar trouw aan vorst en mannen woord en waar de veeteelt bloeit? Kent gij het land waar Mina toeft? Kent gij het wel? Daarheen, daarheen richtte ik zo eeuwig graag, geliefde, het linkerbeen. Maar waar het mij om gaat is dat er bij die Ten Hoed geen sprake is van ironie of zelfspot, zoals bij Piet Paaltjes. Maar dit is een serieuze Gelderse variant van Goethes beroemde lied. En hij benoemt daarin ook precies wat hij typisch Gelders vindt. Eenvoud van taal en zeden en prachtige natuur. Nou, Ten Hoed is bij lange na niet de enige 19e eeuwse schrijver die zo lyrisch die Gelderse natuur verheerlijkt. En veel schrijvers die benoemen ook wat zij nou typisch Gelders vinden. En daar wil ik het nu over gaan hebben. Ik ga het dus hebben over die literaire identiteit van Gelderland. Grofweg tussen 1790 en 1860. En dat loopt dan van twee boegbeelden uit de literatuur Staring en Jacob Jan Cremer. Die markeren het begin en het eind van die bloei van Gelderland in de literatuur. En ik behandel heel kort vier verschillende onderwerpen. Literair toerisme, geschiedenis, natuur en boerenleven. We beginnen met het literaire toerisme. Er is ontzettend veel afgereisd in de 19e eeuwse literatuur. En heel vaak fungeert Gelderland als een reisbestemming van schrijvers. Personen gaan op reis en brengen een bezoek aan kennissen of bekenden in Gelderland. En ze geven dan ook meteen een soort karakteristiek van de zeden en gewoonten van de mensen hier. Nou zal ik u twee voorbeelden geven uit de literatuur. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de roman Het leven van Hillegonda Buisman uit 1814 van de Haarlemse boekhandelaar en schrijver Adriaan Loosjes. Dat is een hele lijvige roman, zo'n 1200 pagina's. Gaat over een zeer deugdzame vrouw, Hillegonda Buisman. En we lezen hoe haar leven verloopt van de wieg tot het graf. Ze doet alles voorbeeldig, moet u weten. Ze laat zich eerst door haar vader goed invoeren in hoe Nederland eruit ziet en welke zeden en gewoonten er zoal heersen in elke provincie. En op zeker moment maken Hillegonda en haar vader een reisje naar Gelderland. Nou, dat is een heel leuk hoofdstuk, dat reisje naar Gelderland. Haar vader die geeft haar voortdurend kleine geschiedenislesjes onderweg. En ze beginnen bij Zutphen en dan gaan ze naar Arnhem. En in Arnhem, daar beklimmen ze de Eusebiuskerk. En haar vader zegt dan dat hij echt vanaf die Eusebiuskerk uitgebreide en bergachtige tonelen ziet. Zoals buiten daar nergens in het vaderland gevonden worden. Hier zien zij de zegepraal der kunst over een ondankbare grond gelijk in Holland. Maar de natuur in haar volle schoonheid en stoutheid. En die vader die spreekt nog wat verder op die Eusebiuskerk en zegt tegen zijn dochter: zie daar mijn kind, de schone Betuwe. Die landstreek die zich daar zo voortreffelijk aan uw ogen opdoet, draagt nog duidelijk, zelfs in haar naam, een overblijfsel van dat zo beroemde volk waarvan wij afstammen. Dien der oude Batavieren. Nou, ze lopen nog wat rond door de stad. Het enige wat vader Buisman wel vervelend is, is dat er zoveel herinneringen zijn aan de Gelderse adel. Daar moet hij als rechtgeaarde patriot eigenlijk niet zoveel van hebben. Maar, zegt hij, nee ja, goed, die adel dat heeft toch wel iets goeds gebracht, want dat waren toch voortreffelijke strijders in de middeleeuwen. En hij hecht er dan een klein versje aan en dan zegt hij, die adel was hoog van moed, klein van goed, een zwaard in de hand is het wapen van Gelderland. Dus die vechtlust is ook een van de hoofdkenmerken van het Gelderse karakter. De dag daarna gaan ze naar Nijmegen en dan genieten ze vanaf de Belvedere van het weidse uitzicht. En ik citeer: vandaar zagen ze als op een landkaart neder de stad Arnhem en de gehele Betuwe. Met alle de omliggende steden en dorpen en tevens de loop der vier rivieren. De Waal, de Maas, de Rijn en IJssel. Hillegonda was ten uiterste tevreden over dit heerlijke uitzicht, aldus Loosjes. Kortom, het zijn de natuur en de dappere aard van de Gelderlanders die Gelderland tot Gelderland maken. En die dus ook het wezenlijke verschil met de provincie Holland in dit geval typeren. Zo'n soort omschrijving van Gelderland als een supertoeristische bestemming waar je zeker geweest moet zijn, komen we ook tegen bij een schrijfster in de 19e eeuw, Petronella Moens. Misschien heeft u wel eens van haar gehoord. Zij was blind, maar zij leerde toch van haar vader schrijven en ze dicteerde aan een schrijfjuffrouw haar romans. En zij schrijft over een jonge Sophia. Het lijkt allemaal erg op Adriaan Loosjes, maar deze Sophia die maakt ook een reisje naar Gelderland en geniet ook intens van het on-Hollandse bergachtige landschap. En Petronella Moen schrijft: bijzonder beviel het bekoorlijke Gelderland aan de lieve Sophia. Dit heuvelachtige oord dat zoveel schone gezichten oplevert, gaf haar een duidelijk denkbeeld van meer bergachtige landstreken, wier beschrijvingen zij altijd met genoegen had gelezen. En nu komt het, haar levendige verbeelding verplaatst haar wel eens voor een ogenblik in Zwitserland en Italië, of in andere schone gewesten, waar verscheidenheid van uitzichten het oog verrast en verlustigt. Doch Sophia beminde met geheel haar onschuldige hart het lieve vaderland, dat ook waarlijk geen gebrek heeft aan schone landtonelen. Dus het mag wel mooi zijn, Zwitserland en Italië, maar het vaderland herbergt toch de fraaiste landschap uiteindelijk. Tot zover literair toerisme. En heel kort woordje over de geschiedenis. Want het tweede onderwerp wat kenmerkend is voor Gelderland in die literatuur is de rijke geschiedenis. En dan gaat het eigenlijk niet over de middeleeuwen, niet over de Gouden Eeuw, zoals bij al die andere schrijvers, maar juist over de middeleeuwen als het gaat om Gelderland. Want de Gelderse geschiedenis heeft uitgeblonken tijdens de middeleeuwen. U kunt dan denken aan al die fraaie romances van Staring, die heel wat middeleeuwse romances heeft geschreven over Wigard van Pont, Eduard van Gelre en hertog Arnoud. En diezelfde Staring die kennen we overigens ook van zijn bekende Gelderse lied uit 1789, waarvan de eerste regels luiden: ik ben uit Gelders bloed, geen vlijtoon klinkt mij zoet, mijn taal is ongekuist. Dus weer eenvoud, oprechtheid. Goed, behalve Staring zijn er nog veel meer schrijvers die de geschiedenis van Gelderland op een voetstuk hebben geplaatst. En ik noem u alleen even de naam van een vergeten schrijver, maar die toch wel de Walter Scott van Gelderland was. En dat is Antonie Engbertus Noodhoorn. Heeft iemand ooit van hem gehoord? Nooit. Bij toeval? Hij kwam uit de omgeving van Tiel. Hij heeft verschillende historische romans geschreven, waarin hij die middeleeuwse geschiedenis van Gelderland beschrijft. En net als bij Walter Scott zijn het allemaal lange vechttaferelen van de ene adellijke stam die tegen de andere adellijke stam vecht. De Hekerens tegen de Bronkhorsten. Ik ga nu bekennen dat ik geprobeerd heb een van zijn romans te lezen. Edoch, na enkele pagina's ben afgehaakt.
Er was er geen Ivanhoe.
Dat is wat er miste, die Ivanhoe van Gelderland. Ja, Maarten van Rossum natuurlijk. Maar ik kan niet nalaten te zeggen dat het niveau van Walter Scott net niet haalt. We gaan naar thema 3, de natuur. En daar gaat het mij eigenlijk vooral om vandaag. Want als iets de Gelderse identiteit typeert, is het wel de natuur. En het wemelt in de literaire teksten van de beschrijvingen van Gelderland als aardsparadijs. Met name de heuvels spreken tot de verbeelding. Zoals bijvoorbeeld, en nou citeer ik toch even dezezelfde Noodhoorn uit zijn roman. Gelderland is voor Nederland wat Schotland is voor Engeland. Dezelfde aantrekkelijkheid welke de Schotse bergen en dalen voor de Engelsman hebben, bezitten de Gelderse heuvelen. Valleien en bossen voor de Noord-Nederlander. Dus eigenlijk is Gelderland een soort Schotland. Natuurlijk, er ligt vast wel een soort realiteit aan dit soort beschrijvingen ten grondslag, maar ze keken ook heel goed naar andere schrijvers, hoe die het opschreven en ze deden elkaar een beetje na. Wat te denken van deze verheven beschrijving bijvoorbeeld van de Vlaamse dichter Prudens van Duizen uit 1840. Hij schrijft over Gelderland. Bekoorlijk Gelderland, aardsparadijs, o heuvelig oord, bespreid met groenen dos. En nog verhevener, een versje van D.G. van Emden uit Arnhem, in de Gelderse Volksalmanak. Die echt een soort van overtreffende trap, hiervan maakt. De Alpen, de Vesuvius, de cederbomen en de olijven, die vallen allemaal in het niet bij het prachtige Gelderland, waar de Rijn majestueus doorheen loopt. Hij schrijft, die zilveren Rijn, die langs de bergen kronkelend vliet. Nee, dat heeft Zwitserland, dat heeft Italië niet. Bekoorlijk Gelderland, geliefde schone streken, gezegend plekje gronds. Bekoorlijk Gelderland. Geweldig toch? Beter dan Zwitserland en Italië. En een laatste versje, opnieuw uit die Gelderse Volksalmanak over de natuur, dat alles samenvat. Vraagt gij naar de schoonste streken waar mijn hart aan is verpand? Ik moet van Nederlands tuin u spreken en die tuin is Gelderland. Precies. Vierde en laatste onderwerpje, het boerenleven. En hier kom ik bij een schrijver waarvan ik al zei, daar eindig ik. Ik heb Staring al genoemd, maar ik kan niet voorbij gaan aan die andere grote Gelderse schrijver, Jacob Jan Cremer. Want hij heeft als geen ander geschreven over het typische Gelderse boerenleven. Met romans of met uitgaven zoals de Betuwse novellen en de Overbetuwse novellen. En het aardige van zijn publicaties is dat hij die personages van hem allemaal in dialect laat spreken. Hij kwam uit de omgeving van Driel en het klinkt ook precies, hij heeft het ook zo opgeschreven zoals ze het uitspreken, dus het is vrij lastig te lezen. Henk IJsers die hier staat, die heeft zijn Overbetuwse novellen uitgegeven en die laat zien dat er ook wel degelijk een soort didactische les in die novelles zat. Dus hij behandelt bijvoorbeeld de hoofdzondes uit de Bijbel door middel van personificaties van die hoofdzondes in de personages. Maar hij legt ook een nauwkeurige topografische hij legt een topografische nauwkeurigheid aan de dag, want ze spelen allemaal in de omgeving van Driel, die novelles. En hij beschrijft allemaal plekken die je naadloos kunt herkennen. Nou, en nu komt het. Ik ben natuurlijk naar Elst verhuisd. Speciaal even naar Driel gefietst om te kijken of het klopt wat Jacob Jan Cremer schrijft. En het klopt helemaal. Hij heeft het over een klein riviertje, de Linge. En daar wou ik u iets over voordragen. Maar zoals ik al zei, hij heeft het opgeschreven in dialect. Ik heb één keer eerder voor publiek geprobeerd Jacob Jan Cremer voor te dragen. Henk was daarbij en er klonk echt een bulderend gelach op in die zaal. Want mijn Betuws dialect is niet helemaal in orde. Dus vanochtend ben ik naar mijn buurvrouw gerend. Die oprechte Betuws is, hier geboren en getogen. In Driel notabene geboren en getogen. Ik heb haar gevraagd die vier regels Jacob Jan Kramer in te spreken. Ze staan hier op mijn iPhone. Ik ga hem aanzetten, dus als we allemaal muisstil zijn, dan kunnen we mijn buurvrouw even horen hoe zij Jacob Jan Kramer over het riviertje De Linge heeft ingesproken. Daar komt het.
Als je nooit van De Linge in de Betuwe gehoord had, dan zou je op het hele ding geen arg hebben. Zo'n onnozel schorp van een ding als het is. Meester in het school leert aan de kinders dat het een rivier is die van het oost naar het west, krek midden door de Betuwe gaat. Maar als nou De Linge een rivier is, wat moeten dan de Rien en de Worwe wezen die de hele Betuwe in de arms houden? Wat blief?
Nou, dat was hem.
Misschien dat de microfoon van Pieter hier uitkomt.
Ja, kon u het een beetje horen? Waar het om ging was dat de schrijver zei, als je nooit, ik doe het een beetje in vertaling dan, hè, want het klinkt echt niet als ik het in het Betuws doe. Als je nooit van De Linge in de Betuwe gehoord hebt, dan zou je dat ding helemaal niet opmerken. Zo'n onneuzel schaap van een ding als het is. De meester op school die leert dat wel aan de kinderen, dat het een rivier is die van oost naar west midden door de Betuwe gaat. Maar ja, als De Linge al een rivier is, wat motten dan de Rien en de Wol wel wezen? Die de hele Betuwe in de erms houden, wat blief. Dus die Linge die staat centraal en het is eigenlijk wel een soort bijna ironische verheerlijking van die kleine Linge die zelfs de Rijn en de Waal overtreft. Goed, dat was Jacob Jan Kramer. Een hele korte rondgang was dit langs vier thema's die de Gelders identiteit uitmaken. Literair toerisme, geschiedenis, natuur en eenvoudig boerenleven. En wat ik heb willen laten zien is dat die identiteit heel sterk literair is ingekaderd. Dus die schrijvers lezen elkaar, spreken elkaar na, herhalen elkaar. Want dat topos, dat motief van Zwitserland, Italië, dat zie je steeds weer terug bij de schrijvers. Maar we kunnen wel zeggen, dit is allemaal literair. Dat is het natuurlijk niet. Het is puur realisme. Want kijkt u maar om zich heen. Die schrijvers hadden gewoonweg gelijk. Want er staan hier stukjes natuur, bij de postbank met name. Waar je je best kunt voorstellen dat dat ruige natuur was, bergachtig. En dat dat echt bekoorlijk was, zoals zij schrijven. Dus conclusie van mijn verhaal. Vergeet Zwitserland en Italië. Boek uw volgende vakantie gewoon in Gelderland zelf. Dank u wel.